Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het vierde: het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet die op zijn bijstand wacht. 146, het derde en het vierde vers. Beleiden we op deze middagavond ons geloof met de woorden van zondag 10 van onze catechismus en zingen we daarna uit Psalm 131 het vierde, dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. 131, het vierde vers. Beleiden we nu eerst ons geloof met de woorden van zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Samen de Heere om zijn zegen over deze dienst. Groot en heerlijk God in de hemel, voor de tweede maal op deze biddag voor gewas en arbeid mogen we als gemeente bijeen zijn voor uw aangezicht en bijeen zijn rondom uw woord. U gaf ons dat deze middag en ook aan de avond van deze bijzondere dag hebt u ons weer samengeroepen rondom uw getuigenis. En Heere, vervult u ons dan met eerbied en diep ontzag als wij aan het begin van deze dienst ook tot u naderen in het gebed. En geeft u in onze harten die diepe afhankelijkheid van u, opdat het voor ons niet slechts plichten en vormen zijn, maar dat het werkelijk is ook op deze biddag. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En Heere, dan mag het ons wel tot verwondering stemmen, dat u die weg van het gebed gegeven hebt en dat u de weg van het gebed geopend hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Als u met ons gedaan had naar onze zonde, als u ons vergolden had naar dat wij met u gedaan hebben, Heere, dan was er geen toegang tot uw genadetroon, geen toegang tot uw hart. Maar in uw grote barmhartigheid hebt u in de volheid van de tijd uw Zoon gezonden en in zijn verzoenend lijden en sterven de weg geopend tot de troon van uw genade en daarmee ook tot uw hart. En nu is het dankzij hem en dankzij zijn middelaarswerk dat het ook aan de avond van deze dag tot ons komt, die roep van uwentwege, komt, nadert voor mijn aangezicht. En het is alles vanwege hem en van het offer door hem gebracht, dat we ook alle zaken van gewas en arbeid biddende in uw handen mogen dragen. En Heere, geef dat we dat ook daadwerkelijk mogen doen. Enerzijds in diepe ootmoed, omdat we beseffen en belijden dat er aan onze kant niets verdiend is, dat wij tot in de diepste vezels van ons bestaan toe zijn aangetast door de zonde en dat er daarom aan onze kant geen recht, geen verdienste, geen waardigheid is. Maar anderzijds, dat we in gehoorzaamheid aan die roep van u, komt nadert voor mijn aangezicht, niet alleen in alle ootmoed tot u naderen, maar ook schuilend in dat bloed van uw Zoon, in wie de toegang is geopend, en steunend op uw eigen woord en op uw eigen belofte. Want u hebt het toch zelf gezegd, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En Heere, zo mogen we op deze biddag voor gewas en arbeid alle dingen dragen in uw handen. Als het gaat om de vragen van zaaiing en oogst, als het gaat om werk en studie, als het gaat om de voortgang van het woord in het midden van uw gemeente en van uw kerk, Heere, leer het ons, om dan ook daadwerkelijk al onze bekommernis te werpen op u. En leer het ons om het dan ook daadwerkelijk in de praktijk van het leven met al zijn vragen en moeiten en verdrietelijkheden nochtans van u te verwachten en op u te bouwen en ons op u te verlaten. En mogen dan ook wij ondervinden dat die gang naar uw genadetroon geen vergeefse gang is, maar dat u ook vandaag om de verdiensten van uw Zoon nog een grote hoorder van het gebed bent. We dragen onze kinderen en onze jongeren aan u op, in hun arbeid op school, in de studie die zij mogen volgen. Wilt u hen daarin gedenken? Wilt u het onderwijs zegenen aan het hart van onze kinderen en onze jongeren? En wilt u bovenal ook in hun aller hart en leven planten de vrezen van uw naam, dat ze al jong en vroeg voor u mogen buigen, aan uw Zoon zich leren toevertrouwen en zich leren richten, niet naar hun eigen inzicht en hun eigen wil, maar naar uw inzicht en naar uw wil, dat er door de genade van uw Heilige Geest ook in hun aller hart en leven zal mogen zijn dat beginsel van bekering en geloof en de vrezen van uw naam, dat ze al jong en vroeg hun weg op u de Heere leren wentelen, het leven leren toewijden aan u, en zo ook mogen delen in uw licht, in uw genade, in dat perspectief wat er is voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zegent u daartoe niet alleen het onderwijs, zegent u daartoe ook de opvoeding in de gezinnen. Heere, geef de ouders wijsheid om hun jonge kinderen, maar ook hun pubers en ook hun misschien al bijna volwassen kinderen voor te gaan in uw woord, in uw dienst, in het zoeken van uw naam, uw weg, uw eer, uw glorie. Dat ook de gezinnen in ons midden kweekplaatsen mogen zijn, waar het goede zaad van uw woord mag worden uitgezaaid en onder uw zegenende hand ook zal mogen ontkiemen in de harten van onze kinderen en onze jongeren. En zegent u ook het onderwijs dat vanuit uw gemeente aan hen gegeven mag worden. Via de prediking van het woord, via de catechese, via het verenigingswerk. Heren, als we u bidden om uw zegen over zaaiing en oogst, dan denken we ook daaraan dat het goede zaad van uw woord mag worden uitgezaaid. En dat ook daarop een oogst voor u de Heren zal mogen opwassen. Maar gedenkt u niet minder ook alle in ons midden die in de kracht en in de bloei van hun leven staan. En volop actief zijn, ook in arbeid en in allerlei taken waartoe u roept. Heren, dat we het mogen doen in diepe afhankelijkheid van u. In een levend vertrouwen op u. Maar ook naar uitwijzen van uw woord en van uw getuigenis. En dan weet u, van alle zorgen en alle problemen die er zijn, ook in ons land, ook onder ons volk, als het gaat om de zorgen die de agrarische sector betreffen, de zorgen die er zijn in de zorg, de zorgen die er zijn in het onderwijs, de zorgen die ook zoveel andere takken van arbeid betreffen. Heren, dat we het van dag tot dag op u leren wentelen en het van u mogen verwachten, wiens toezicht over alles gaat, dat we mogen beoefenen wat we zojuist ook hebben gezongen, dat Israël op de Heere vertrouwt en zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Maar Heren, mag ook bij hen die nog volop in het arbeidsproces betrokken zijn, toch bovenal ook dat ene van kracht zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Heerlijk werken, Heren, door uw Heilige Geest, ook onder hen die staan in de kracht en in de bloei van hun jaren. Dat zoeken van u, die vrezen van uw naam, dat ene verlangen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dat bidden wij u ook voor hen die al gekomen zijn in de avond van het leven. Misschien niet meer actief in het arbeidsproces, niet meer betrokken bij zaaiing en oogst. Heren, dat ook in de levensavond, daar die tere afhankelijkheid mag zijn voor u. En dat daar bovenal ook, wanneer vele dingen tot stilstand zijn gekomen, daar bij ons zullen zijn gevouwen handen en biddende harten. Want het is toch waar wat wel gezegd wordt, biddende handen, die verzetten veel werk. Heren, wilt u ook onder het oude geslacht werken, met uw woord, met uw geest, dat uw licht ook in hun leven mag stralen en dat ze ook voor anderen tot zegen mogen zijn. Gedenkt u zo al wat op uw zegen is wachtende als het gaat om gewas en arbeid, werk, studie? Zegent u deze uw gemeente samen met haar predikant, haar kerkenraad, haar kerkvoogdij, alle die in haar midden dienstbaar mogen zijn? Heren, u roept tot de ambten. U roept tot de taken in het midden van uw gemeente, maar u wilt er ook toe bekwamen en mag dan ook in die ambtelijke dienst ondervonden worden. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal en dat dwars door onze gebrekkige dienst heen uw gemeente gebouwd mag worden in de breedte en in de diepte. We dragen heel de kerk aan u op waartoe wij behoren. De klassikale vergadering, de gemeenten, de landelijke synode, als die ook in de komende dagen weer vergadert. Heren, wil krachtig werken met uw woord en met uw geest in de gemeenten, maar niet minder ook in heel de kerk waartoe wij behoren. Ja, we dragen heel uw kerk in ons land aan u op. Verbrokkeld, verscheurd, verdeeld. Op zoveel manieren ontzonken aan uw woord en aan uw getuigenis. Heren, dat mag ook ons wel tot diepe ootmoed stemmen en tot schuldbelijdenis voor uw aangezicht. Maar dat mag toch ook bij ons de gebeden wel doen vermenigvuldigen. Om een nieuwe uitstorting van uw Heilige Geest. Ook over uw kerk in ons land. Opdat ze zou mogen herleven. Zoals ook de psalmdichter erom bidt. Herstel uw wijnstok als wel eer. De stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand, opdat er van uw kerk en van uw gemeente ook naar ons land en naar onze overheid en naar ons vorstenhuis weer een krachtig en een klaar en een helder getuigenis mag uitgaan. Want u zegt het zelf, wanneer wij niet handelen en spreken naar uw woord, wat dageraad zullen we hebben? Maar aan de andere kant, wanneer wij leren spreken en leren handelen naar uw woord, dan geldt toch uw aloude belofte. Mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen al wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Heren, bind u ons dan heel persoonlijk, ambtelijk, als gemeente, als kerk in ons land, aan dat eeuwig vaste en dat eeuwig blijvende woord van u, waarmee we nooit beschaamd zullen uitkomen. Gedenkt u ons, ook in deze dienst, zegent u de opening van het woord, wilt u genadig voorzien in alles wat wij behoeven, in luisteren en spreken, en wees u bovenal ook tegenwoordig met uw Heilige Geest, opdat de opening van het woord zal zijn, in betoning van geest en van kracht, en dat ook onze harten, van jong en van oud, aangeraakt mogen worden, door uw getuigenis, door uw geest, dat we gevoelen dat uw huis een Bethel is, een huis Gods, waar we mogen staan en zitten, onder een geopende hemel. Heren, onze ogen zijn op u. Maakt u het alles wel en gedenkt u en hoort u ons om Jezus wil. Amen. We willen met u een gedeelte lezen, gemeente, uit Ezra 8. Ezra 8, daarin maakt Ezra melding van een tweede grote uittocht uit Babel richting Jeruzalem. Een uittocht die mag staan onder zijn leiding. Hij heeft van koning Artaxasta, de Persische koning Artaxasta, verlof ontvangen om met een grote groep ballingen terug te keren naar Jeruzalem, Babel te verlaten, richting het beloofde land te reizen. Ezra is daar de Heere dankbaar voor. U leest dat aan het slot van hoofdstuk 7. Ezra dankt God. En dan maakt hij in hoofdstuk 8 melding van de dingen die hem rond die uittocht uit Babel zijn overkomen. We lezen vers 1 en daarna vers 15 tot en met 23. Ezra 8, het eerste vers. Dit nu zijn de hoofden hunner vaderen, met hun geslachtsrekening, die met mij uit Babel optogen, onder het koninkrijk van de koning Artaxasta. En dan volgt er een lange lijst met namen en geslachten, die met Ezra en onder leiding van Ezra Babel verlaten en koers zetten richting Jeruzalem. En dan gaan we verder en dan lezen we in vers 15. En ik vergaderde hen aan de rivier gaande naar Ahava. En wij legerden ons al daar 3 dagen. Toen lette ik op het volk en de priesters en vond al daar geen van de kinderen van Levi. Zo zond ik tot Eliezer en tot Ariel en tot Semaja en tot Elnathan en tot Jarib en tot Elnathan en tot Nathan en tot Zacharia en tot Mesullam de hoofden en tot Jojarib en tot Elnathan de leraars En ik gaf hun bevel aan Iddo het hoofd in de plaats Cassifia. En ik legde de woorden in hun mond om te zeggen tot Iddo zijn broeder en de Netinim, dat zijn tempeldienaren, in de plaats Cassifia, dat zij ons brachten dienaars voor het huis van onze God. En zij brachten ons naar de goede hand van onze God over ons, een man van verstand van de kinderen van Maheli, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serepja met zijn zonen en broeders, 18. En Hasapja en met hem Jezaja van de kinderen van Merari met zijn broeders en hun zonen, 20. En van de Netinim die David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven hadden, 220 Netinim, die alle bij namen genoemd werden. Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderen en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koning, een heer, een leger en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende: de hand van onze goed God is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over alle die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de prediking deze avond kunt u vinden in vers 21, waar Ezra schrijft: toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Tot zover ook onze tekst. Wij schrijven als thema boven de prediking een bidstond, een biddag bij de rivier Ahava. Wij letten op de aanleiding tot dit bidden. Wij letten ook op de grond voor dit bidden. En we staan ook stil bij de inhoud van dit bidden. Dus een bidstond, een biddag bij de rivier Ahava. Daar gaat het over. De aanleiding tot dit gebed. Wat de grond is voor dit gebed. En tenslotte letten we ook op de inhoud van dit gebed. Ter inleiding op de prediking willen we samen zingen uit Psalm 104. En daarvan vers 14 en vers 17. Psalm 104, vers 14. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden als uwe gunst als schepselen Heer wil voeden. En we zingen ook het 17e. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 14 en 17 van Psalm 104. Dan zal er ook gecollecteerd worden. Op deze middagavond is de eerste collecte bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is bestemd voor het pastoriefonds. Degenen die thuis meekijken, meeluisteren, kunnen de gaven ook digitaal overmaken. En alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Psalm 104, de versen 14 en 17 willen we samen zingen. Gemeente, het gedeelte dat we vanavond met elkaar gelezen hebben, zou je in zeker opzicht kunnen typeren als een reisverslag. U kent dat verschijnsel wel. Mensen hebben een verre reis gemaakt, allerlei dingen gezien, indrukken opgedaan, en dan leggen ze hun ervaringen vast in een reisverslag. Jongeren doen dat. Maar soms vraagt de meester of juf dat ook aan onze kinderen op school. Vertel eens waar je geweest bent. En wat je allemaal hebt meegemaakt. En nu komen we ook in Ezra 8 zo'n reisverslag tegen. Ezra vertelt ons in dit hoofdstuk over alles wat hem is wedervaren, nadat hij van de Perzische koning Artaxasta toestemming gekregen had om aan het hoofd van een groep ballingen terug te keren naar Jeruzalem. Let wel, hij is niet de eerste die terugkeert. Nee, al eerder, ongeveer 80 jaar daarvoor, heeft er een eerste grote terugkeer uit Babel naar het beloofde land plaatsgevonden. En u kunt over die eerste terugkeer lezen in de eerste 6 hoofdstukken van het boek Ezra. Maar vanaf hoofdstuk 7 komt Ezra zelf in beeld. En horen we van een tweede grote terugkeer uit Babel naar Jeruzalem. En daar doet Ezra verslag van. In dit hoofdstuk van vanavond geeft hij allereerst een opsomming van wie er met hem mee opgetrokken is richting het beloofde land. En dat is een heel gezelschap geweest. Verklaarders hebben uitgerekend dat het een karavaan moet zijn geweest van ongeveer 10.000 mannen, vrouwen en kinderen. En als je daar dan ook nog het vee bij optelt en alle bezit dat is meegenomen, dan voelt u wel, het moet een indrukwekkend gezelschap geweest zijn. Maar voordat dit gezelschap Babel verlaat, en voordat Ezra zich ervan vergewist heeft dat er voldoende priesters en levieten mee terugkeren naar het beloofde land, verzamelt Ezra degene die willen terugkeren, allereerst, zoals er staat in vers 15, bij de rivier die naar Ahava stroomt. En die daarom ook wel kortweg wordt aangeduid als de rivier Ahava. Waarom? Waarom verzamelt hij daar het volk? Nou, daar heeft hij meerdere redenen voor. Maar de belangrijkste is toch wel dat hij samen met deze terugkerende ballingen eerst een bidstond, je zou ook kunnen zeggen een biddag, wil houden. Een dag van afzondering om de Heere te bidden om zijn bewaring en zijn bescherming en zijn zegen over de reis die wacht. We lezen in onze tekst: toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God. Ziet u het, gemeente? Zien jullie het, jonge mensen? Duizenden mannen en vrouwen en kinderen zijn daar bij elkaar. En hun wacht een lange tocht naar Jeruzalem. Een reis van ongeveer 1500 kilometer. En het is niet alleen een lange reis, het is ook een gevaarlijke reis. Want langs die oude Oosterse karavaanwegen waren vaak roversbenden actief. Die zo'n karavaan probeerden te overvallen en dan de schatten die werden meegenomen poogden buit te maken. En wat doet Ezra nu met het oog op dit alles, zegt hij, als iedereen verzameld is. Allee, nu vertrekken, het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. Nee, hij wil niet eerder vertrekken dan nadat ze eerst samen het aangezicht van God hebben gezocht in het gebed. Dus eerst een bidstond, een biddag. Wat blijkt daaruit? Dit. Dat Ezra niet zonder de Heere durft op te trekken. Integendeel. Hij weet zich diep afhankelijk van zijn God. In alles aangewezen op diens bescherming en bewaring. Op zijn geleide en op zijn zegen. En daarom, toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava. Nou, is dat niet uiterst leerzaam, ook voor ons? Juist ook vandaag, op deze biddag, voor gewas en arbeid? Natuurlijk, ik weet het, duizenden, ja miljoenen vinden dat overbodig. Ze zeggen bidden, een bidstond houden, een biddag voor gewas en arbeid. Ach, wat heeft dat voor zin? Denk je dat dat ook maar iets helpt? Je moet het uiteindelijk toch allemaal zelf doen. Maar jongeren, zegt de Heer dat ook tegen ons? Zegt hij, laat het gebed maar na, want het baat toch niet? Zegt hij dat? Nee toch? Hij zegt precies het tegenovergestelde tegen jullie en tegen mij en tegen ons als gemeente. Hij zegt, bid, zoekt eerst mijn aangezicht, want aan mijn zegen is alles gelegen en zonder mij kun je niets doen. Let erop, Ezra wil niet optrekken dan voordat hij eerst de Heere heeft gebeden. En wij, hoe ligt dat nu bij ons? Is daar bij ons diezelfde afhankelijkheid? Ook als het gaat om de zaken van zaaiing en oogst, arbeid en studie, al wat van dag tot dag naar ons toe komt, onze zaak, ons bedrijf, ons kantoor, ons werk. Jongeren, de studie die je volgt, is er bij u en bij jou nu diezelfde afhankelijkheid die er is bij Ezra? Als het gaat om de dingen van het dagelijkse leven, maar ook als het gaat om de voortgang van Gods werk in onze harten, in onze gezinnen, in het midden van gemeente en kerk, in ons land en in ons volk en wereldwijd, is er bij ons die biddende afhankelijkheid van Hem? Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ezra, de priester, gaat u erin voor. Toen riep ik al daar een vasten uit. En nu kan ik erin denken dat deze of gene bij zichzelf denkt, een vasten. Je onthouden van eten en drinken en van andere geoorloofde genoegens om je te verootmoedigen voor God. Een vaste, is dat niet vreemd? Nu, op dit moment, een vaste, is er niet alle reden om een dankstond te houden? Want wat een voorrecht is het niet dat de Heere het hart van koning Artaxasta heeft geneigd en Ezra verlof heeft gegeven om aan het hoofd van een grote groep ballingen terug te keren naar Jeruzalem. Dan is er toch alle reden om een dankstond, een dankdag te houden. En nog meer, Artaxasta geeft aan Ezra ook allerlei geschenken mee. Tot verfraaiing van de tempel en tot voortgang van de dienst van God. Nou, nogmaals, dan is er toch alle reden om te danken. Zeker. En die dank en die verwondering is er ook bij Ezra. Want toen hij van koning Artaxasta toestemming kreeg om te vertrekken, had hij in verwondering uitgeroepen. En u kunt dat lezen aan het slot van hoofdstuk 7. Geloofd zij de Heere, de God van onze vaderen, die al zulks in het hart van de koning heeft gegeven. Maar waarom dan toch een vaste? Wel, dat is, zo staat daar in onze tekst bij, opdat het volk zich voor God zal verootmoedigen. Dus dat het volk niet als een rechthebbende op pad zal gaan richting Jeruzalem, zelfverzekerd, zelfgenoegzaam, maar dat het in diepe ootmoed aan de voeten van zijn God zal buigen, verlegen om zijn hulp en bewaring. Ezra weet het. Gods bewaring, Gods geleide, Gods zegen zijn onmisbaar. Maar die bewaring en die gunst en die zegen, die zijn er niet vanzelfsprekend. Die zijn bepaald niet verdiend. Want hij en zijn volk, hoe we het ook wenden of keren, zijn toch een volk van zondaren. En daarom een vaste. Je onthouden van eten, drinken, geoorloofde genoegens, als teken van verootmoediging voor God. Gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid dient die verootmoediging er ook bij ons te zijn. Want als wij de Heere op deze dag in het bijzonder bidden om zijn zegen over zaaiing en oogst, over ons werk, over onze studie, over alles wat ons zo van dag tot dag bezighoudt, en als wij hem ook bidden om de voortgang van zijn dienst in ons midden, hebben wij die zegen dan verdiend? Nee toch? Als wij eerlijk zijn en onszelf eerlijk stellen voor Gods aangezicht, wij moeten belijden dat we de Heere iedere dag weer opnieuw verdriet doen met onze zonden. En dat geldt niet alleen jongeren, dat geldt ook ouderen, dat geldt ons allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En daarom, gemeente, als we de Heere bidden om zijn zegen, over gewas en arbeid, over de voortgang van zijn dienst in ons midden, dan kan dat ziende op onszelf en op het onze alleen in alle ootmoed gebeuren. Want nogmaals, wie zijn wij? Is ons aller leven niet tot in de diepste wortels toe aangetast door de zonde? Kleeft de boosheid niet ons altijd aan? En daarom, die zo onmisbare zegen van God hebben we nog persoonlijk, nog als gemeente, nog als land en volk verdiend. En daarom, als wij tot de Heere naderen in het gebed, laat het dan geschieden in diepe afhankelijkheid, maar ook in diepe ootmoed voor zijn aangezicht, waarbij we maar één pleitgrond over hebben, niet wat ik ben en wat ik allemaal doe en hoe goed ik het allemaal wel niet bedoel, maar één pleitgrond. Genade alleen. En dan nog iets. Want het bijzondere karakter van deze bidstond, deze biddag, komt nog meer tot uitdrukking als we letten op wat Ezra nog meer schrijft. Want hij maakt melding van het feit dat hij met het oog op een veilige reis en een veilige overtocht natuurlijk best aan koning Artaxasta had kunnen vragen om een militair geleide. Maar dat wilde hij niet. Waarom niet? Had hij toch best kunnen doen? Artaxasta was hem toch wel gezind? Had toch zelf verlof gegeven? Had zelfs schatten aan hem toevertrouwd met het oog op de dienst van de Heere en de verfraaiing van de tempel? Had er dus toch ook zelf alle belang bij dat dat veilig zou aankomen in Jeruzalem? Waarom vraagt Ezra dan niet aan de koning om militaire begeleiding? Laten we eerlijk zijn. Als wij Ezra hadden moeten adviseren, zouden we gezegd hebben: man, gebruik je verstand, neem toch geen risico, vraag erom. Maar jongeren, ouderen, Nu dat opmerkelijke. Ezra doet dat niet. Nog sterker, hij wil dat niet. Waarom niet? Nou, hoor het geweldige geloofsantwoord dat hij in het vers volgend op onze tekst geeft. Hij zegt, want ik schaamde mij om van de koning een heer, dat is een leger en ruiters te begeren, om mij te helpen tegen de vijand op de weg. En waarom schaamt hij zich daarvoor? Ezra zegt, weer vers 22, omdat wij tot de koning gesproken hadden, zeggende, de hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken. Maar zijn sterkte en toorn tegen alle die hem verlaten. Gemeente, wat een antwoord. Wat een geweldig geloofsantwoord. Hoog had Ezra ten opzichte van Artaxasta opgegeven van zijn God. Gesproken van diens macht, diens glorie en trouw, dat hij de koning der koningen en de Heere der heerscharen is. De God die het al zijn gelovigen verzekert. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar zegt Ezra, als ik dat nu tegen de koning gezegd heb, dat de hand van onze God ten goede is over alle die hem zoeken, dan kan ik het volgende ogenblik de koning toch niet om veiligheid vragen en om een militair escorte. Wat voor indruk zou dat wel niet op de koning maken? Dan zou het net lijken alsof ik het met deze God toch niet helemaal durf te wagen. Alsof zijn macht en bescherming toch niet helemaal genoeg zijn. Jongeren, zie het. Ezra schaamt zich. Nee, niet zoals wij zo vaak om voor God uit te komen. Precies andersom. Hij schaamt zich om niet voor zijn God uit te komen. Hij zegt, als ik nou nog om extra veiligheidsmaatregelen zou vragen, zou ik daar mijn God mee tekort doen. Dit is nu wat je noemt geloof. Dit is nu wat je noemt vertrouwen. Geen praatgeloof. Geen redeneergeloof. Geen geloof wat alleen maar in het kopje zit en niet in het hart. Maar een geloof dat zijn kracht bewijst ook in het concrete leven van alle dag. En dan mogen we toch wat elkaar zeggen. Hoe komt in Ezra het wezen van het ware geloof zoals Gods geest dat werkt in een zondaarshart openbaar? Het is afzien van jezelf. Afzien van alle andere schepselen. Afzien van alle denkbare omstandigheden, moeite en gevaren. En je nu voor de volle 100% verlaten op God. Ook in de tijdelijke dingen. Niet hier hulp zoeken en daar hulp zoeken. Maar in vertrouwen op hem beleiden. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. En natuurlijk gemeente. Dat betekent niet dat een levend geloof in de Heere het gebruik van hulpmiddelen uitsluit. Zo natuurlijk niet. Dat als je ziek bent, je geen arts zou mogen raadplegen. Of als er oorlog dreigt, je geen leger op de been zou mogen brengen. Of als er ziekte is in het gewas, je geen adviezen of bestrijdingsmiddelen zou mogen gebruiken. Maar u voelt wel, het gaat hier om het principe van wie is nu, als het erop aankomt, onze verwachting? In wie ligt nu ons laatste houvast? En als het erop aankomt, op wie is dan onze hoop gevestigd? En dan zegt Ezra, mijn hoop, ook in de concrete dingen van het leven van alle dag, die is op God, wiens hand ten goede is over alle die hem zoeken. Maar, de keerzijde, die sterkte en toorn zich keren tegen alle die hen verlaten. Nou jongeren, op wie vertrouwt Ezra? Hij vertrouwt op God en jullie. En gemeente, wij ouderen, dat wij er onszelf deze middagavond op beproeven. Waar staan we? Waar zoeken we het nu? Van wie is nu onze verwachting? Op wie is nu het vertrouwen van ons hart gevestigd? Ook als het gaat om je werk op school, om de voltooiing van je studie, ook als het gaat om uw bedrijf, of uw kantoor, of het werk waartoe u God van dag tot dag roept. Van wie is onze verwachting? Van wie weten we ons afhankelijk? Op wie is ons vertrouwen? En u voelt wel, dat geldt natuurlijk niet alleen de tijdelijke dingen. Dat geldt ook de dingen van het eeuwige leven. Als het gaat om bekering. En om geloof. En om heiliging. En om dienstbaarheid. En om vernieuwing. Om al wat wij nodig hebben om God te kennen. En met God te wandelen. En hem te dienen. En te delen in zijn heil. Op wie is dan ons vertrouwen? Van wie is dan onze verwachting? Helaas gemeente, en dat zijn de droeve gevolgen van de zondeval van nature, we zoeken het overal. Behalve bij de levende God. En we zoeken ons houvast en onze steun in 1001 dingen, als het gaat om de tijdelijke dingen, maar ook als het gaat om de eeuwige dingen. We zoeken het hier, we zoeken het daar, we zoeken het in onszelf, we verwachten het van onszelf. Behalve dat we het verwachten van hem. Wiens toezicht over alles gaat. En die in Christus zijn Zoon een God is van volkomen zaligheid. En de overvloeiende fontein van alle goed. En zelfs in het leven van het geloof. Ook Gods kinderen. Hoe gemakkelijk stellen ze ook na ontvangen genade. Geen vlees tot hun arm. En kijk, dan moet de Heer telkens weer aan onze levensboom schudden. Willen ons werkelijk in de tijdelijke en in de eeuwige dingen verlaten op hem en op zijn Zoon. Daar zijn ook in het leven van het geloof soms pijnlijke wegen toe nodig. Dan moet de Heer onze levenstakken snoeien. Ons kastijden en tuchtigen om te laten vastlopen op onze eigen kromme paden. En wegen willen we ons werkelijk verlaten op hem. Dat het bij ons is voor het eerst of weer opnieuw. Alleen de Heer. Alleen de Heer Jezus Christus. Alleen zijn verzoenend lijden en sterven. Alleen zijn weg. Alleen zijn genade. Pijnlijk om te ondervinden. Vertrouwt niet op prinsen, nog op het mensenkind bij het wel geen heil is. Maar toch, o zo nuttig en zalig. Want juist zo wordt u voor het eerst of weer opnieuw geworpen op God en op zijn Zoon. En juist in die weg ondervindt u dat niemand meer te vertrouwen is dan hij alleen. En kijk, dat brengt ons dan eigenlijk als vanzelf al bij dat tweede, de grond van Ezra's gebed. Kijk, hij wil aan koning Artaxasta geen militair escorte vragen. Schaamt hij zich voor? Nee, hij betrouwt alleen op zijn God, op wie de Heere is en op wat hij heeft toegezegd. En nu hebben we al gezien, het gebed dat Ezra tot de Heere richt, is niet dat van een rechthebbende. Want hij verootmoedigt zich. Hij beleidt de schuld en de zonde van zichzelf en van zijn volk. En beleidt in alle oprechtheid Gods bewaring en zegen niet verdiend te hebben. En als we dan vragen, maar hoe kan Gods hand dan toch ten goede over hem en zijn reisgenoten uitgestrekt zijn? Hoe kan dat? Dan ligt het antwoord daarvoor niet in Ezra en de zijnen. Maar alleen in Gods genade. En in Gods barmhartigheid. En in Gods trouw. En dat geldt ook ons. Als we ons op deze biddag afvragen, hoe kan Gods hand ten goede uitgestrekt zijn in de aardse, in de eeuwige dingen, over ons en over onze kinderen? Hoe? Als het gaat om zaaiing en oogst. En als het gaat om dat ene nodige. En in het leven van het geloof, hoe kan Gods hand blijvend ten goede uitgestrekt zijn over mijn leven? Kijk, gemeente, ook vandaag, dan ligt het antwoord op die vraag niet in ons, of in onze trouw, of in onze volharding, of in onze verdiensten. Echt niet. Want wij hebben alles verbeurd. En wees ervan overtuigd, hoe meer Gods licht uw leven bestraalt, hoe meer u dat ontdekt en hoe meer u dat ziet. De moeders onder ons weten het wel. Als het zonnetje vol in de kamer staat, overal stof. Maar als het donker is, zie je niks, lijkt alles schoon. Zo is het ook in het leven met God, gemeente, waar zijn licht gaat stralen. Daar komt ook het stof en het vuil van de zonde openbaar. En hoe meer Gods licht ons leven bestraalt, hoe meer vuil en stof en ongerechtigheid we ontdekken. En daarom, in ons is geen grond. In ons is geen recht. In ons is geen verdienste. In ons is geen waardigheid. Maar als we dan vragen hoe en hoe kan dan toch Gods hand ten goede uitgestrekt zijn over mij, in de aardse dingen, maar ook in de eeuwige dingen, dan moeten we verder zien. En ons niet verzamelen rond de rivier Ahava. Maar dan moeten we ons in deze lijdensweken verzamelen op de kruisheuvel Golgotha, waar Gods eigen Zoon de bittere en smadelijke dood van het kruis sterft. Waarom? Wel, om verzoening aan te brengen. Om heil te verwerven. En dat voor door en door schuldige en onwaardige, ja, doemwaardige zondaren. Onbegrijpelijk wonder. Ja toch? Want wat gebeurt daar op Golgotha? Wel, daar trekt God zijn goede en zegenende hand in over zijn Zoon. Als hij hem bezoekt met zijn toorn over onze zonde. En als Christus plaatsvervangend voor de zijne de helse smarten moet doorlijden. God trekt daar zijn goede en zijn zegenende hand in. Over zijn Zoon. Waarom? Opdat er nou voor die schuldige en die onwaardige, ja die doemwaardige zondaren, geopend zou worden. Een toegang tot de troon van Gods genade. Voor hem sloot God zijn oor toe. Voor hem gingen alle deuren dicht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ziet u hem hangen in die drieurige duisternis? Daardoor leidt hij, plaatsvervangend, de toorn van God tegen de zonde. Daar zien we hem in zijn verzoenend lijden en sterven, dienstbaar en werkzaam. Waarom? Wel, om de toegang tot God, die wij door onze zonden in het slot gegooid hadden, weer te ontsluiten en voor onwaardigen in zichzelf de toegang te openen tot God en tot de troon van God en tot het hart van God. En daarom, als u vraagt, hoe kan Gods hand ten goede uitgestrekt zijn over mij? Dan luidt het antwoord, dat kan nou alleen in en door de Heere Jezus Christus. Dat is nu alleen mogelijk dankzij hem en dankzij zijn offer in hem, gemeente. Is er voor schuldigen en onwaardigen een geopende toegang tot Gods genadetroon. En als de schrijver van de brief aan de Hebreeën dit ontstekent, dan wordt dat vergezeld van de opwekking. Als het dan zo is, wel, laat laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. Dankzij hem mag u nader treden, aankloppen bij God in de hemel. Al uw bekommernis, weer die van de dingen van het tijdelijke leven, maar ook al die prangende vragen als het gaat om het eeuwige leven. U mag het allemaal brengen voor zijn aangezicht. Helpt het? Nee hoor, helpt niet, zegt de duivel. Kom nou toch, moet kijken wie u bent. Bidden? Houd toch op. Ga eerst uw eigen leven maar eens verbeteren en kijken of er dan een openingetje komt. Nee, de Heere draait het precies andersom. Al wat u nodig hebt voor het aardse en voor het eeuwige, begin hier bij uzelf. Want dan komt u geen stap verder. Maar leg het allemaal biddende in zijn handen. En hij heeft het beloofd dat u barmhartigheid zult verkrijgen. En genade zult vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. Gemeente, wat een woord, hè? In Christus is Gods hand vanavond ook ten goede over alle die hem zoeken. In hun gemis, in hun donkerheid, in hun duisternis. Blijf toch staan. Zijn hand is ten goede over alle die hem zoeken. Daar kunt u aan op aan, zoals ook Ezra daarop aankomt. Maar vergeet dan ook de keerzijde niet. Want dan kun je hier je neus voor ophalen. En dan kun je denken, ach, allemaal theorie. Maar in de praktijk werkt het niet. En zeggen, ik red mezelf wel. En daarom geen verontmoediging. Geen gebed. Geen zoeken van Gods aangezicht in Christus. Maar nou eerlijk. Gaat het dan goed, jongeren? Kom je dan één stap verder? Heb je dan Gods belofte mee? Nee, integendeel. Dan krijgen we van doen met die huiveringwekkende keerzijde. Maar zijn sterkte en toorn keert zich tegen alle die hem verlaten. Dus die ene gang, zoek de Heere, dat is de weg naar het licht. En die andere gang, eigen weg, afkeren van God, geen gebed, zelfhandhaving. Het is de weg naar de eeuwige duisternis. En daarom leer het van Ezra. Om de knieën te buigen. Om de troon van Gods genade aan te lopen. En het van hem alleen te verwachten. Om het in die weg te ervaren. En onze God ontfermt zich op het gebed. En dat brengt ons tenslotte ook bij de inhoud van zijn gebed. Waarom bidt hij? Wel, dat lezen we aan het slot van onze tekst. Om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons, voor onze kinderen en voor al onze haven. Dus Ezra vraagt om een rechte weg. Dat wil ten diepste zeggen een veilige weg. Een voorspoedige weg. Een weg waarop de roversbende geen mogelijkheid krijgen en waarbij ze veilig in Jeruzalem aankomen om van hem te verzoeken. Een rechte weg. Nou, dat is ook voor ons onontbeerlijk. Een rechte weg. Een veilige weg. Want ook ons levenspad is vol gevaren. We hebben immers eenmaal de rechte weg verlaten en zijn eigen kromme wegen ingegaan. En nu is er voor u en mij en voor jullie jonge mensen maar één rechte weg. Eén. En dat is de weg die gebaand is door hem die gezegd heeft: ik ben de weg. Christus. Nergens bent u veilig. Nergens, hoort u dat? En nergens bent u beschut en bewaard tegen de verdervende machten van zonde, duivel en dood. Dan alleen in hem en achter hem. En daarom, gemeente, ziet u hem. U die bent vastgelopen met uzelf. U die het misschien overal hebt gezocht en nog altijd overal zoekt, maar het nergens kunt vinden, ziet u hem, hoort wat hij vanavond heel persoonlijk ook tegen u zegt. Hij zegt tegen u die dolende bent en die niet weet waar u het zoeken moet. Hij zegt, ik ben de weg. En hij belooft, niet ik, hij belooft. En wie mij volgt, al is het met vallen en opstaan, al gaat het door de diepte heen. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dus, daar ligt een belofte voor. Niet voor al die eigen paden en weggetjes en uitgedachte paden en wegen. Maar wanneer we onze voetstappen leren zetten in zijn spoor, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Kijk, jongeren, ouderen, dan komt er perspectief. Dan komt er uitzicht. Dan gaat ons leven niet de duisternis in, maar het licht in. Het leven in. De eeuwige toekomst van God tegemoet. En kijk dan dat mooie. Ezra bidt dat niet alleen voor zichzelf, als ik het maar heb. En als het mij maar goed gaat. En hij bidt dat niet alleen voor de oudere volksgenoten die met hem meereizen. Hij bidt dat ook voor de kinderen die meegaan op die lange tocht. Ongetwijfeld zijn er ook heel jonge kinderen bij. En juist voor die kleintjes is zo'n lange en zo'n gevaarvolle reis des te bezwaarlijker. En daarom Ezra, voorbidder en daarin type van Christus, hij draagt ook de kinderen op in Gods bewarende, sterkende en beschermende hand. En daarmee komen ook vanavond onze kinderen en onze jongeren in het vizier. Zij staan, om het zomaar te zeggen, nog aan het begin van de levensreis. Menigten gaan van gevaren omringen ook hen. Hoe wordt er niet aan het jonge volk getrokken? Ja toch, ook al zien ze het zelf niet. En ja, hun eigen hart, eerlijk is eerlijk, het is tot alle boosheid geneigd. En de boze, hij zit ook onder het jonge volk niet stil. En daarom, hoe hebben we net als Ezra ook voor hen onze knieën te buigen en ook voor hen te bidden om een rechte weg, een veilige weg, dat ook zij hun voetstappen zullen zetten in dat spoor, gebaand en getrokken door onze Heere Jezus Christus. Dat ook zij zullen gaan in zijn weg en in zijn spoor. En daarom, gemeente, en dan kijk ik met name naar de ouderen onder ons. Bent u net als Ezra bidder en voorbidder, ook voor onze kinderen en ook voor onze jongeren, dat u zich gedurig opdraagt aan de troon van Gods genade. Want we belijden toch dat de trouw van God zelfs rust op het laatste nageslacht. En tegelijk, ook van belang, dat u ze erin voorgaat. Er zullen ook ouderparen geweest zijn die in Babel zijn achtergebleven. Want daar hadden ze het zo goed. En ze wisten niet wat ze in Jeruzalem moesten zoeken. Daar lag alles nog in puin. Daar moest nog een heleboel opgebouwd worden. Ze bleven in Babel achter. Ze hadden Babel lief. Met als gevolg ook hun kinderen. En hun wat oudere kinderen bleven in Babel. En daarom gaat u ze voor op die weg van het geloof. Gaat u ze voor op die weg achter de Heere Jezus Christus aan, biddend. Maar ook het goede voorbeeld gevend, dat ze het mogen merken dat het ook uw lust en ook uw liefde is. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En waarschuwt u ze voor de vele gevaren die ook hen bedreigen? Rechte weg, voor zichzelf, voor zijn reisgenoten, maar ook voor de kinderen. En dan nog een stapje verder. Dan betrekt hij er ook hun haven bij. Dat wil zeggen, hun bezit. De goederen en de kostbaarheden die ze bij zich hebben. De tempelschatten die hun door Atasasta zijn toevertrouwd. Alles. Ook dat brengt Ezra voor Gods aangezicht. Want hij is ervan overtuigd dat Gods toezicht over alles gaat. Niet alleen over het grote, maar ook over het kleine. En dat ook ons bezit alleen maar veilig en wel bewaard is in zijn hand. En daarom, gemeente, ook vandaag, al uw haven, al uw bezit, uw huis, uw kantoor, uw machinepark, al die dingen die God u heeft toevertrouwd. Jongeren, je studie, je beroepskeuze, je toekomstperspectieven, alles. Draag het alles voor Gods aangezicht. Want daar is het veilig. En daar is het welbewaard. En hij weet meer dan welke aardse vader ook in Christus te zorgen. Ziet u het? Blijft vanavond eigenlijk niks buiten schot. Al het uwe. U mag het dragen. Voor hem. Heeft het zin? Heeft het nut? Nou, kijk naar Ezra. Hij heeft de zegen van dit bidden en voorbidden heel persoonlijk ervaren. Want zo tekent hij aan in vers 23. Het laatste vers dat we met elkaar gelezen hebben. Alzo vasten wij. En verzochten zulks van onze God. En dan komt het. Hij liet zich van ons verbidden. Ezra wil zeggen. Ik ben er niet beschaamd mee uitgekomen. En in de rest van dit hoofdstuk, u moet dat thuis maar eens nalezen, beschrijft hij hoe heel die karavaan veilig in Jeruzalem is aangekomen. En van het begin tot het einde toe beschermd en bewaard is door Gods hand. En als we nou dat alles overzien, aan het slot van de preek, dan mogen we zeggen, Ezra's reisverslag wil ons aansporen op deze middag. Tot wat? Wel tot diepe ootmoed en afhankelijkheid, maar ook tot hartelijke overgave en tot een hartelijk geloofsvertrouwen. Dat we niet alleen door dit leven gaan, maar zullen zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, onze Heere Jezus Christus, die voorop gaat, die ons wil voorgaan uit Babel, de stad verderf, naar Jeruzalem. En u voelt wel, dan niet naar het aardse Jeruzalem, het Jeruzalem dat beneden is, maar dat hij ons wil voorgaan op de weg naar het Jeruzalem dat boven is. En gemeente, als we onze voetstappen mogen zetten in zijn spoor, dan staat hij voor u in. En wat u onderweg dan ook overkomt aan moeite en verdriet, zijn weg is toch een veilige weg. Ja, de meest rechte weg naar het Jeruzalem dat boven is. Psalm 84 zingt het. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ziet u het perspectief voor de tijd, maar ook het eeuwigheidsperspectief waarin de dingen komen te staan? Wel nu, mag dan uw en jouw antwoord op dit alles vanavond zijn. Wat we samen gaan zingen. Ja, heren, als het dan zo is. En als het dan zo ligt. Dan verlang ik het ook. Om mijn treden te zetten. In uw spoor. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. dat we met dit verlangen in het hart uw huis zouden mogen verlaten. Met dat ene voornemen en verlangen om onze treden te zetten in uw spoor. Om met Ezra Babel te verlaten, de stad van het verderf. En onze voetstappen te zetten op die veilige weg richting Jeruzalem. Die veilige weg die u gebaand hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zou u zo met uw Heilige Geest in ons aller hart en leven willen arbeiden en werken, dat we eigen paden en wegen verlaten. Dat we ons afkeren, dat we ons bekeren van dat alles wat niet is naar uw heilige wil. En dat onze voeten gezet mogen worden op die smalle weg die naar het leven leidt. Gebaand door uw Zoon in zijn verzoenend lijden en sterven. En leer ons met Ezra om alle dingen van het leven, die van gewas en arbeid, werk en studie, maar ook als het gaat om de eeuwige dingen, de wandel met u, het delen in uw heil, om het van niets en niemand anders te verwachten dan van u alleen, van wie uw eigen woord toch getuigt. Alle die u verwachten, zullen niet beschaamd worden in eeuwigheid. Uw hand in Christus ten goede over alle die u zoeken. Heere, dat we dat dan ook mogen ervaren. En dat we ook mogen ondervinden dat uw woord waar is. En dat u niet beschaamt degenen die op u hopen. En bewaar ons voor de keerzijde van dat alles. Dat we toch op onze eigen benen blijven staan. En dat we vasthouden aan eigen wegen en aan eigen paden. Want dan keren de dingen zich tegen ons, uw sterkte en toorn, tegen alle die u verlaten. Heere, vat u onze rechterhand, eenmaal voor het eerst, en telkens weer opnieuw, en leid u ons in de weg van u, die de weg des levens is. Heb zo dank voor alles wat u gaf en schonk, ook in de diensten op deze dag. Heere, geeft u er uw zegen over. Vergeeft u genadig wat niet was naar uw heilige wil. En wilt u ons gedenken als wij huiswaarts keren. En breidt u uw bewarende en uw zegenende handen over ons aller leven uit. Zegent u deze uw gemeente. Zegent u ook haar dienaar. Ook te midden van de zorgen die er zijn rond zijn gezondheid. We bevelen ook hem en de zijnen op aan de troon van uw genade en mag ondervonden worden. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Zegent u zo, tot eer van uw naam. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers is onze slotzang. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. 84, het derde vers. Gemeente gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.